Het zijn wel woorden, hè? We kunnen dit wel zingen zo met elkaar. Maar wat zijn... Ik wil voor u strijden.
En lijden.
En uw naam belijden. Dat kun je zingen en dat kun je op in een veilige setting als deze... kun je dat ook met elkaar makkelijk zingen. Maar als we zo meteen naar buiten gaan... ben ik ervan overtuigd dat we in zendingsgebied terechtkomen. Ik weet niet of jullie dat net zo zien als ik. Anders kunnen we er misschien daarna eens over praten. Ik hoop er vanavond ook iets over te zeggen. Maar als we hier een stap naar buiten doen... zijn we in zendingsgebied Nederland. En als we iets verder, als je hart wat gaat kloppen... met name misschien wat jongere mensen... dan... Europa en vele landen waar we heerlijk ook van mogen genieten. Frankrijk, Italië, Duitsland, België. Dat is volop zendingsgebied. Zendingsgebied. En dan ga ik nog niet eens de wereld over. Laten we maar wat dichter bij huis houden. En dan... met elkaar te zingen, ik wil voor u strijden en uw naam belijden. Zijn we nou zo vol van de Heer Jezus, dat waar er mogelijkheden zijn, dat we dan ook getuigen van wie de Heer Jezus Christus voor ons is. Dat Hij ons leven heeft veranderd van dood zijn, geestelijk totaal verdorven zijn... gebracht in het licht van de Heer Jezus Christus, in het Koninkrijk van Christus, die totale bekering en wedergeboorte die heeft plaatsgevonden, dat is ons leven, daar zijn wij vol van. Met het zicht dat de Heer Jezus Christus eens wederkomt en ons tot zich zal nemen. En tot die tijd is het strijden, is het, ik ben het mee, lijden en is het belijden. Ik hoop dat we daar vanavond, dat we er iets van meemaken. En nou zou je hier kunnen zitten en denken, ja, wacht even, als ik nou mijn leeftijd in ogenschouw neem, dan, dat uitgaan ver weg, dat is niet meer voor mijn leeftijd. Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar wat kun je altijd doen? En daar gaan we ook bij stilstaan. Bidden. Bidden. Bidden voor de oogst. Bidden voor arbeiders in de oogst. Ook daar zullen we iets vanavond over zeggen. Dus denk niet vanavond, mijn kopje is al wat grijzer. Dus ik kan wat onderuit gaan zakken nu, want het gaat toch over zending en zendingsveld. Daar hebben we allemaal onze rol en taak in. Hoe jong of hoe oud je ook bent. En daarom gaan we met elkaar lezen Matteüs hoofdstuk 9. Matteüs hoofdstuk 9. En ik begin te lezen vanaf vers 18. Vers 18. Het dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. Toen de Heer Jezus deze dingen tot hen sprak, zie er kwam een leidinggevende die hem aanbad en zei, mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg uw hand op haar en ze zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. En zie, een vrouw die al 12 jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Want ze zei bij zichzelf, als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde zich om, zag haar en zei, heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam en de fluitspelers en de misbaarmakende menigte zag, zei hij tegen hen, vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lachten hem uit. Toen de menigte weggestuurd was, ging hij naar binnen en greep haar hand en het meisje stond op. En het gerucht hierover verspreidde zich door heel dat gebied. En toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem twee blinden, die riepen: Zoon van David, ontferm u over ons. Toen hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat ik kan doen? Ze zeiden tegen hem: Ja, Heere. Toen raakte hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. En Jezus vermaande hen streng en zei: Kijk uit, niemand mag het te weten komen. Maar ze gingen weg en maakten hem bekend in heel dat gebied. Toen deze weggingen, zie, men bracht iemand bij hem die niet kon spreken en door een demon bezeten was. En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken. En de menigte verwonderde zich en zei: Is nog nooit zoiets in Israël gezien? Maar de fariseeën zeiden: Hij drijft de demonen uit door de aanvoerder van de demonen. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Tot zover het gedeelte waar we vanavond met elkaar over gaan nadenken. De Heer Jezus loopt rond in het noorden van Israël en het eerste waar we mee geconfronteerd worden is een gebroken huis. Een gebroken huis. Jairus was een leider van de synagoge in Capernaum. Hij had een belangrijke, een aanzienlijke positie in de plaatselijke gemeenschap, maar zijn dochtertje is ziek geworden en overlijdt op 12-jarige leeftijd. En in zijn nood komt Jairus naar de Heer Jezus toe en knielt voor de Heer Jezus neer. Terwijl hij een hoge positie had, kon hem dat even niet schelen, want hij had maar één nood. En dat was zijn dochtertje. En toen de Heer Jezus naar het huis van Jairus ging, was daar het rouwceremonieel al aan de gang. Wat een hartverscheurende situatie zal dat geweest zijn. Als vader daar weer komt bij het huis, het dochtertje is gestorven, de Heer Jezus is bij hem, maar Jairus zal gedacht hebben: ja, dit was het dan. Een gebroken huis. Een gebroken huis. En wat is er een gebrokenheid in huizen? Vandaag de dag. Als je zo meteen de straat weer opgaat, dan ziet het er allemaal zo netjes uit van de buitenkant. De tuintjes liggen er netjes bij. En het ziet er allemaal fris uit, maar achter die voordeuren, achter die ramen, achter die façade van welstand, wat is er veel gebrokenheid. Hoewel er veel materialisme in ons land is en veel voorspoed is in ons land, zijn er nog nooit zoveel antidepressiva voorgeschreven dan de afgelopen jaren. En zijn er nog nooit zoveel burn-outs geweest als de afgelopen jaren. En we konden het afgelopen week nog lezen en horen op het NOS-journaal, zijn er nog nooit zoveel zelfdodingen geweest in ons land. En wat is er dan een gebrokenheid achter die voordeuren waar we langslopen en waar we eigenlijk niets van weten. En het gaat zelfs zo ver, die gebrokenheid, dat mensen op dit moment aan het nadenken zijn: weet je wat, als voor ons het leven voltooid is, Dan moeten wij zelf op dat moment kunnen zeggen, het is mooi geweest. Ik maak er een einde aan. En of dat dan 65, 70 of 75 is, dat maakt niet uit. Want mijn leven is, voor mijn doen, voltooid. Wat een gebrokenheid. Wat een gebroken huizen. De Heer Jezus wordt eigenlijk als het ware nog even gestoord als hij richting het huis van Jairus gaat. Op weg naar het huis van Jairus is daar opeens een vrouw. En deze vrouw heeft heel veel geneesheren gehad. Maar haar hoop is in duigen gevallen. Je zou kunnen zeggen, gebroken hoop. Gebroken hoop. En ze schaamt zich en daarom dat ze ook niet de Heer Jezus wil aankijken, maar als het ware besluit ze hem van achteren en raakt even de mantel aan. Als een soort van bijgeloof, misschien dat er wel kracht uit die mantel komt die iets met mij doet. Maar het is niet een geheimzinnige kracht, maar het is de Heer Jezus, Gods Zoon en het geloof van haarzelf wat uiteindelijk haar herstel geeft. Een gebroken hoop van deze vrouw wordt als het ware omgebogen naar een heerlijke hoop, naar een ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Gebroken hoop, valse hoop, bijgeloof. Wat is er veel bijgeloof als we zo meteen de straat weer opgaan? Dat mensen geen goed zicht hebben op wat nu daadwerkelijk het geloof in de Heer Jezus Christus is. En daarom op valse hoop aan het bouwen zijn, op bijgeloof aan het bouwen zijn. Ze geloven in zichzelf en ze denken dat ze van zichzelf een goed mens zijn. En ze zullen op een gegeven moment wel ergens terechtkomen. En vaak zie je nog wat religieusiteit bij mensen, wat spiritualiteit bij mensen. En hoor je vaak aan het einde van het leven, ja, ik zal wel een sterretje worden aan het firmament en ik zal wel voor altijd daar gelukkig zijn. En als het ware wordt in Nederland de eeuwigheid als het ware voorgespiegeld als iets wat altijd wel goed zal zijn. En door een soort bijgeloof denken mensen door een goed leven te leiden, of door in ieder geval maar een beetje aan elkaar te denken, een goed plekje ergens te verdienen zonder rekening te houden met een God en met het werk van de Heer Jezus Christus. En is er heel veel bijgeloof in ons land. Maar alleen de Heer Jezus Christus kan gebroken hoop omzetten in een heerlijke hoop, een heerlijke toekomstverwachting. De Heer Jezus gaat verder en komt dan twee blinde mannen tegen. Een gebroken lichaam. En in die tijd was blindheid een serieus probleem. En het kwam veel voor, maar de gevolg in de levens van deze mensen was enorm groot, want vaak kwamen ze aan de onderkant van de samenleving te staan. Er was armoede, religieus telden ze eigenlijk niet volwaardig mee. Er was uitsluiting en vaak werden het bedelaars. Een gebroken lichaam met grote gevolgen. En blindheid in de Bijbel wordt vaak afgespiegeld toch als een geestelijke blindheid, geestelijke onwetendheid. En wat is er veel blindheid in Nederland, geestelijke blindheid. Een aantal van jullie weten wel dat ik mede leiding geef aan een Bijbelschool en we gaan met onze studenten een aantal keren de straat op om met hen te evangeliseren. En dan zie je die gebrokenheid, die blindheid, zo voor je staan als je in gesprek komt met mensen. Laat me met rust. Ik wil er niets van weten en geërgerd lopen ze langs. geestelijk blind, geestelijk niet verder willen denken. Laat me met rust, dit is mijn leven hier en nu en ik denk verder niet na. Geestelijke blindheid. Of als je in gesprek komt met iemand, jij jouw geloof en ik mijn geloof. En je komt als het ware in het gesprek niet verder. Je weet niet wat je nog met elkaar moet delen. Geestelijk totaal blind geslagen. En niet één, maar op een middag, als je met een grotere groep bent, tientallen mensen die zo aan je voorbij gaan. Jij jouw geloof, ik mijn geloof. Laat me met rust. Gebrokenheid, verblindheid. En mensen willen niet nadenken over God en over het geloof in de Heer Jezus. En dan het laatste wonder. Ook als het ware een gebroken lichaam, een man doof stom. Door een demon veroorzaakt. De machten van de duisternis hebben deze man in zijn greep. Maar als de Heer Jezus komt, moet de macht van de duisternis wijken en komt het licht van Christus in hem. Je zou zeggen een demonische belasting. Wat zijn er veel mensen vandaag de dag occult belast? Door muziek, door films, door boeken, door Boeddha-beelden in huis, door occulte genezers en occulte praktijken. Laatst was er een zendeling uit Frankrijk bij ons in de Bijbelschool en die vertelde dat er meer occulte genezers in Frankrijk zijn dan voorgangers. En de wereld van toen is eigenlijk de wereld van vandaag. En Israël en de situatie in Israël is de situatie van Nederland vandaag. Er zijn gebroken huizen. Er is gebroken hoop. Er zijn gebroken lichamen. En wat doet de Heer Jezus dan? Wat doet Hij dan? Vers 36. Toen Hij de menigte zag. De menigte waar we net even wat schetsen van gemaakt hebben. Mensen in die huizen. Mensen zonder hoop. Mensen occult belast, geestelijk verblind. Die mensen zag de Heer Jezus, die mensen zien wij toen Hij de menigte zag. Hij zag ze en Hij zag, het zijn schapen zonder herder. En schapen zonder herder, dat zijn schapen die als het ware vluchten. Die hun eigen weg gaan. Schapen die stervende en verzwakt zijn. Schapen die hulpeloos en vermoeid zijn. Nou zou je kunnen zeggen, als je het zo schetst, Martin, dat zijn niet de mensen die ik zo meteen tegen ga komen. Dat zijn mensen die juist heel gelukkig zijn. Dat zijn mensen die denken, ik heb alles. Dat zijn geen mensen die geen herder hebben, die verstrooid zijn, die verzwakt zijn. Dat zijn juist mensen die heel erg in zichzelf geloven en enorm krachtig zijn. Maar als je kijkt met de ogen van de Heer Jezus, toen Hij de menigte zag. Als je gaat kijken met de ogen van de Heer Jezus, zie je niet hun financiële welstand. En zie je niet hun kracht die ze zoeken in zichzelf. En zie je niet dat ze een valse hoop leven waar ze uit leven. Maar zie je dat ze geen herder hebben. En zie je dat ze een herder nodig hebben, de Heer Jezus. Een onderzoek door de Vrije Universiteit en de Radboud Universiteit in 2016 gaf aan dat 67,8% van de Nederlanders zichzelf onkerkelijk noemt. 67,8%. 59% bezoekt nooit een kerk. Dus al meer dan de helft in Nederland bezoekt nooit een kerk. Van een alle ondervraagden noemt ongeveer een kwart zich atheïst. Dat is een stijging van 10% met 2006. Dus 10% zegt gewoon, een stijging van 10% van mensen die zegt, ik geloof nergens meer in, er is geen God. Dat betekent, dit rekensommetje, dat 30% zegt, ik heb nog iets met de joods-christelijke cultuur. Let goed op wat ik nu zeg. Met de joods-christelijke cultuur, 30%. Dat zijn dus alle mensen die nog iets hebben met een kerk. Nou ga ik voor mezelf, dit is een inleg die ik erin zet. Hoeveel mensen zullen nu een persoonlijke relatie met de Heer Jezus hebben? Van deze 30%. Ja, broeder, ik ga met je mee. Ik ga met je mee. Ik zal wat positief insteken. 10%, maar ik voel met je mee. Het zal lager uit gaan vallen.
Zal ik dan geloof vinden als ik terugkeer van waar?
Ja, ja. Ja, gelukkig wel. Dat nog wel. Maar voel je met me mee dat als je zo meteen, want daar gaat het om, hè? Als je zo meteen naar buiten stapt, daar gaat het mij om, hè? Als je naar buiten stapt, dat dit een land is die de Heer Jezus nodig heeft. Er is een grote nood. Gebroken huizen. Gebroken hoop. Gebroken lichamen. De Heer Jezus zag dat en keek met goddelijke ogen, met een goddelijk liefdevol hart. Zoals wij ook met diezelfde ogen moeten kijken. En wat was hij dan? Nou, laten we verder lezen. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Hij werd met ontferming bewogen. In het Grieks is dit een hele sterke uitdrukking. Het wil zoiets zeggen als van bewogen zijn met medelijden. Bewogenheid in een grote nood. Compassie hebben met mensen. Omdat ze vermoeid, omdat ze gewond zijn, omdat ze zonder kracht zijn, verzwakt zijn, omdat ze verstrooid zijn. Ze zijn als het ware aan de kant geworpen. Is er nog compassie? Als we nou naar buiten gaan, is er dan nog compassie met de mensen die we tegenkomen? Zoals de Heer Jezus de menigte zag en met innerlijke ontferming bewogen was. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar soms heb ik in mijn geloofsleven wel eens even zo'n oppepper nodig. Ik weet niet, misschien dat ik de enige ben hier in de zaal. Nou, dan zal ik dat dan maar vertellen. Soms heb ik dat wel eens nodig. Dan moet je maar Gods woord lezen. Nou, stel je gerust, dat doe ik. Maar weet je wat ik dan ook vaak lees? Zendingsverhalen. Het is geen geweldiger. Ik word daar zo enthousiast van als ik zendingsverhalen lees en zie hoe mensen hun leven hebben gegeven voor het evangelie van Jezus Christus. Ik ga er een aantal vanavond noemen, om jullie daar ook in te bemoedigen. Jim Elliot. Je kunt het boek lezen, De Vijf Kruisen in de Jungle. Een geweldig boek. Jim maakte onderdeel uit van een groep van 5 mannen die zijn vertrokken naar de Auca-Indianen om hen te bereiken met het evangelie. Na een korte tijd zijn deze mannen door deze Indianen om het leven gebracht. Later gaat zijn vrouw Elizabeth Elliot naar deze Indianen toe, opnieuw, en vertelt hen het evangelie van de Heer Jezus Christus. En deze stam komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Geweldig verhaal. Geweldige geschiedenis. Ik ga een stukje voorlezen. Allemaal hadden we geweten, dat is het boek wat Elizabeth Elliot later schreef, allemaal hadden we geweten, toen we met onze mannen trouwden, dat het nooit een vraag zou zijn wie het eerst kwam. God en zijn werk bezetten de eerste plaats in het leven van onze mannen. Dat was de voorwaarde voor oprecht discipelschap. Nu pas werd dodelijk ernst. Het was tijd voor zelfonderzoek. Tijd om de kosten te berekenen. Kon het de bekoring van het avontuur zijn die onze mannen aanlokken? Nee. Hun brieven en dagboeken maken het overduidelijk dat deze mannen niet gingen in de stemming van mensen die erop uittrekken om een leeuw te schieten of een berg te beklimmen. Het was iets anders dat hen dwong. Ze hadden een persoonlijke transactie met God afgesloten, waarbij zij erkenden dat zij een God toebehoorden, in de eerste plaats omdat hij hen geschapen had, en ten tweede omdat hij hen had vrijgekocht door de dood van zijn zoon. Voor deze mannen was Jezus Christus God. Hij had een ware menselijke gedaante aangenomen om te kunnen sterven en door zijn dood niet alleen de straf weg te nemen, door hun zonde verdiend, maar ook een nieuwe vorm van leven, eeuwig in tijdsduur en in wezen. Dit betekent heel eenvoudig, dat Christus gehoorzaamd moest worden en meer dan dat, dat hij ook de kracht zou verlenen om te gehoorzamen. Het punt van de beslissing was bereikt. Gods bevel, gaat heen en verkondig het evangelie aan de ganse schepping, stond duidelijk in de gebiedende wijs. De vraag van eigen veiligheid deed helemaal niet ter sprake. Op zondag 18 december 1955 zat Nate Saint, dat is een van die vijf mannen, achter zijn schrijfmachine om aan de wereld mede te delen waarom zij gingen, voor het geval dat. Toen hij de volgende woorden neerschreef, sprak hij voor allen. Wanneer wij de toekomst overwegen en de wil van God zoeken, is het dan juist dat we voor ons leven wagen voor een paar wilden? Mogen we met ontferming bewogen worden, zoals onze Heere met ontferming bewogen was? Vijf mannen hadden een transactie met God gesloten. Hun eigen leven was daarin niet belangrijk. Ze waren getrouwd en hadden kinderen. Maar het was niet meer belangrijk. Waarom? Omdat God hen een groep Indianen op het hart gebonden had. Auka-Indianen. En die blijde boodschap moest aan hen gebracht worden. Ze waren met ontferming bewogen. Wij stappen zo meteen de deur uit. Nederland in. Misschien van de zomer Europa in. Zijn we nog met ontferming bewogen? Mensen die geen herder hebben. Nou zou je kunnen zeggen, ja, maar dat kun je van nature niet in je hebben. Nee, dat klopt. Maar dat kan wel met het zicht op de Heer Jezus. En ziende op de Heer Jezus en onder de kracht van de Heilige Geest kun je hier vandaan gaan en biddend zeggen, Heere, geef mij uw ogen, zodat ik weer een zielerwinner ga worden. En mensen, die blijde boodschap, wat mijn leven totaal heeft veranderd, dat ik het weer aan ze zal vertellen. Waar het ook mag zijn, waar God jou en u ook naartoe stuurt. De Heer Jezus gaat dan verder en zegt dan tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar zijn zo weinig arbeiders. Hier ziet de Heer Jezus opeens hele grote mogelijkheden. Eerst heeft hij gezien, wat ontbreekt nu aan deze mensen? Maar hij ziet nu een enorme mogelijkheid en als het ware verandert hij nu van beeld, van herder. En van schapen die geen herder hebben, staat hij bij een tarweoogst. En staat hij daar met zijn discipelen voor die tarweoogst en zegt, de oogst, kijk eens naar deze oogst. Die is groot. En zo is het ook met deze wereld. Als we in de wereld stappen, zegt de Heer tegen ons, maar de oogst is groot. Er is potentie. Er zijn mogelijkheden. En het is oogsttijd. Want genadetijd is ook oogsttijd. We mogen de genade van Jezus Christus nu nog brengen in deze wereld. Of, zoals Johannes 4 vers 35 zegt, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, omdat ze zich samen verblijden, zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait, de ander oogst. Broeder, zuster, wordt er nog gezaaid? Hier in Nederland, hier in Veenendaal, Veenendaal en omstreken, wordt er nog gezaaid? Wordt er nog geoogst? Of zoals Johannes de Heer zegt, in Johannes de Heer lied 151, moet ik gaan met lege handen. Zo mijn heiland tegemoet, zonder één verloste zondaar mee te brengen aan zijn voet, moet ik gaan met lege handen, moet ik zo mijn heiland zien, en als loon voor al zijn liefde hen geen dankbare vruchten bieden. De oogst is groot. En we mogen zaaien en zaaien. En misschien dat honderdste zaadje in het hart van een mens kan opeens door de Heilige Geest raak zijn en gebruikt worden. En dat de mensen zijn schellen van zijn ogen gaan, van zijn hart gaan. En tot de overtuiging komt, ik ben een zondaar, ik heb de Heer Jezus Christus nodig. En dat hij knielt bij het kruis en hem aanvaardt als redder en verlosser en heer van zijn leven. En misschien ben jij wel dat eerste zaadje geweest in een klaslokaal, op je werk of op straat. Maar arbeiders zijn er weinig. Hebben jullie wel eens gehoord van de Cambridge Seven? Nee, hè? Nee. Ik zal er een stukje over voorlezen. De Cambridge Seven was een groep van 7 studenten van de Universiteit van Cambridge die in 1885 besloten om in China als zendeling te gaan werken. Onder hen was Charles Studd. Hij werd gezien als een van de beste cricketspelers en speelde ook voor het Engelse nationale team. Door een ernstige ziekte van zijn broer begon Charles de beroemdheid die de sport met zich meebracht in een ander licht te zien. Hij zei, wat heb je daaraan als je oog in oog met de dood staat, vroeg hij zich af. Er vond een radicale omkeer plaats in zijn leven. Ondanks de grote tegenstand en onbegrip van zijn omgeving vertrok hij met 6 andere mannen van de Universiteit van Cambridge om te vertrekken naar China. Daar ontmoette hij zijn vrouw en ze begaven zich naar de binnenlanden van China op plekken waar nog geen zendeling geweest was. Eind 19e eeuw. Geen internet, geen wifi, geen WhatsApp. Even om het plaatje compleet te maken. Later heeft Studd de Heere ook nog gediend in India en in Afrika. Door dit echtpaar is de WEC ontstaan, Wereldevangelisatie voor Christus. En de uitspraak van hem is, als Jezus Christus werkelijk God is en zijn leven voor mij gaf, dan kan mijn offer voor hem nooit groot genoeg zijn. Een man die een enorme toekomst voor ogen had op de Universiteit van Cambridge, dan ben je goed. En hij speelde dan ook nog eens een keer geweldig sport. En tegen de opinie van zijn omgeving in legt hij alles aan zijn kant en vertrekt met een boot naar China omdat hij gegrepen was door de Heer Jezus. Arbeiders zijn er weinig. Maar laat ons niet tegenhouden. Om te zeggen, waar de Heer mij plaatst, of dat dan hier is in Nederland, of in het buitenland, wat mensen er ook van vinden, wat zelfs kerken er soms van vinden. Ik heb een drang om Jezus Christus te verkondigen. Ook als dat lijden en strijden met zich meebrengt. Het laatste vers. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. De Heer Jezus heeft niet alleen compassie, hij ziet niet alleen mogelijkheden, maar hij geeft ons ook een opdracht. Bid daarom. Nou, zou je kunnen zeggen, ja, moet ik dan bidden, Heer? Er zijn onvoldoende arbeiders. God weet dat toch wel, dat er onvoldoende arbeiders zijn. Maar dat wordt hier ook niet bedoeld. Er wordt hier bedoeld, ik wil jullie inschakelen in mijn plan. Ik heb een plan met deze wereld. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, moeten het evangelie horen. Ik wil arbeiders daarvoor inschakelen. En bid met mij mee, want dat grote plan gaan wij samen doen. God en mens. Om het evangelie in deze wereld bekend te maken. Hij schakelt jou en mij in zijn groot plan. Wat hij heeft met deze wereld. Bid daarom. God wil jou en mij betrekken in zijn reddingsplan. En daarom dat bidden daarin zo belangrijk is. Broeders, zusters, bidden jullie nog? Bidden jullie nog voor oogst? Bidden jullie nog voor arbeiders? Bidden jullie voor arbeiders die op het veld zijn? Die dagelijks hun werk doen. Is er een gebedskring om deze mannen, vrouwen, broeders en zusters heen, dichtbij en ver weg? Die je dagelijks op je hart draagt, met hen meestrijdt in jullie gebeden? Heb je één? Heb je meerdere zendelingen op je hart? James Fraser. Nog een zendingsverhaal. James Fraser leefde van 1886 tot 1938. Je kunt zijn boek of een deel van zijn leven kun je lezen in het boek Als het regent in de bergen. Kent iemand het boek Als het regent in de bergen? Veel te weinig. Nou, als jullie van de zomer even een keertje niks te doen hebben en je zit lekker buiten in de zon, een boek bestellen Als het regent in de bergen. Is een geweldig boek. James Fraser was 22 jaar. Let op, hè. 22 jaar. Ik zou haar zeggen, nog een jonge gast. 22. Toen hij een veelbelovende carrière, opnieuw een veelbelovende carrière, de rug toekeerde naar China ging. Al bij een eerste ontmoeting met mensen uit de Lisu-stam in de bergen van het zuidoosten van China, voelde hij zich meteen in liefde tot hen aangetrokken. En James, die krijgt een enorme geestelijke strijd en gaat leren door de strijd heen dat hij moet bidden. Maar niet alleen dat hij moet bidden, maar dat hij ook gebedspartners moet hebben. En hij gaat naar zijn moeder schrijven en gaat zijn moeder informeren over zijn werk. En zijn moeder gaat een gebedsgroep om hem heen verzamelen. En die komen in Engeland bij elkaar. Dus James schrijft brieven. Ja, hoe lang zou dat geduurd hebben? Misschien 2-3 maanden vanuit China naar Engeland. Moeder opent de brieven, roept al de gebedspartners bij elkaar. En ze gaan die brieven wekelijks doorbidden. Totdat er een nieuwe gebedsbrief komt. Uiteindelijk komen er in die stam, een stam die enorm occult belast is als je dat leest. Komen er duizenden mensen tot geloof in de bergen van China. En die mensen die leven op een 3000 tot 4000 meter hoogte. Dat is onvoorstelbaar. Dus hij gaat te paard en lopend gaat hij de bergen in om mensen te bereiken. En dan zegt hij op een gegeven moment: Lisu mensen komen tot geloof. Zo werd James zijn besef ook sterker dat thuis voor zijn werk gebeden werd. Op een afstand van duizenden kilometers waren mensen betrokken bij het werk van God onder de Lisu en bij James persoonlijk, dat hij staande zou blijven door de kracht van de geest. Hij wist het met zekerheid dat het gebed van Gods volk de oogst hadden binnengebracht. Hij wist ook dat zijn roepen tot God om bevrijders in zijn eigen leven, om redding voor de Lisu in de heuvel, gebeurd was op basis van het gebed van hemzelf en zijn gebedspartners in Engeland. Zijn roepen was gehoord. Toen begon het te regenen in de bergen. Gods zegen daalde neer. Door het gebed van mensen. Als het ware was de oogst voorbereid door het gebed van mensen. Want God schakelt ons mensen in. Als je dit nou eens door zou trekken, broeder, zuster. Stel nu dat er gebeden zou worden voor een plaats door een groep mensen. Wekelijks. Ik geloof dat God daar zijn zegen aan gaat verbinden. En dat hij, als hij dan werkers uitzendt, dat mensen ook daar tot geloof komen. Misschien 5, misschien 10, misschien 15, misschien 100. Dat is een God. Maar het is voorbereid door het gebed van mensen, waarna anderen als het ware gaan zaaien en gaan oogsten. Als we zo meteen de deur uitstappen, zijn we in zendingsgebied. En zie je gebroken huizen, gebroken hoop, gebroken lichamen, occulte belasting, mensen die geen herder hebben. En de discipelen worden uitgezonden om die blijde boodschap uiteindelijk na Pinksterdag te brengen. Dichtbij en iets verder weg en uiteindelijk tot de uiteinde van deze wereld. En die boodschap die is daarna ook opgevolgd door de eeuwen heen, door zoveel, door duizenden mensen die alles hebben achtergelaten. En de wereld zijn ingetrokken met die blijde boodschap in hun hart. Tot op de dag van vandaag. Jonge mensen. Gelukkig zitten ze hier. Je bent nog jong in je leven. Als je de Heer Jezus Christus kent. Zou er een roeping over jouw leven zijn. Om dichtbij of ver weg hem te gaan dienen. Ouderen. Ouders, zou ik misschien nou eerst moeten zeggen, ouders, durf je te stimuleren onder de leiding van de Heilige Geest om te zeggen, zoon, dochter, denk goed na, maar wij willen je steunen en helpen als de Heer jou roept voor een bediening dichtbij of ver weg. Broeders, zusters, zijn we nog betrokken bij zending? Dichtbij, ver weg. Is er in je gebedsleven een daadwerkelijke plaats voor zending? Amen.